Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 102 en daarvan de verzen 1, 3, 4 en 7. Psalm 102, de verzen 1, 3, 4 en 7. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En daarvan het 12e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En word deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheidene gaven, maar naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, heb een afkeer van het boze en hang het goede aan. Heb elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer, de een de ander voortgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot behoefte der heilige, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Wat dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt weer diezelfde God die ons ook deze avond hebt samenvergaderd. En dat uw woord mag uitgaan, Heere, mochten we maar eens beschouwen als een onverdiende genadegave. O Heere, want dat woord waar alles op afkomt, waar de duivel zijn aanslagen op pleegt, dat woord houdt stand tot in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. En wat zou onze last moeten zijn wat er van het woord komt, o Heere, want de mens is maar bezig om zijn eigen zaken op orde te krijgen. En in het kader van de bekering is dat levensnoodzakelijk. Maar wat komt er van uw woord? Is het er ons om te doen dat uw woord zijn loop hebben? Gij zult er zelf voor zorgen. Maar gij zult daartoe ook mannetjes uit het stof verwekken om ons de rechte plichten te verkondigen. En gelijk Job zegt, o Heere, dat gij nog mannetjes uit het stof verwekken, arbeiders uitstoten in uw wijngaard, omdat de velden wit zijn om te oogsten. We leven in het einde der dagen, lieve Heere, maar tot aan de volleinding der wereld zult gij toch uw kerk vergaderen. O, mocht dat ook aan deze plaats geschieden, dat kerkvergaderend werk gezien mag worden. Dat werk der zaligheid zijn voortgang mocht hebben. En dat de prediking zijn loop mag hebben. Heere, gij opent daartoe de deuren. Gij opent daartoe de weg. En als gij opent, kan niemand sluiten. En mochten we in uw wegen wandelen, lieve Heere, op en onder de kansel, mochten we letten op wat gij doet. Want de mens haalt veel overhoop in zijn leven. Maar gij kunt er niks van gebruiken. Totdat we, en als dat mag gebeuren in ons leven, wat een eeuwig wonder. Totdat we van dat paard, dat werkheilige paard, van eigen gerechtigheid geslagen worden. Als een Paulus op weg naar Tarsus, naar Damascus. Waar hij u bad, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O Heere, wat moet daar allemaal voor gebeuren? Gij maar één woord te spreken, dat is er. Gij maar te gebieden en het staat er. En gij wordt toch niet armer, Heere, van het uitdelen. En gij wordt toch niet rijker van het inhouden. O, mocht gij dan ons bedienen uit uw heiligdom. Mocht gij daar zelf nog plaats voor maken door woord en geest. Heere, dat we ons door dat woord zouden laten behandelen. Want dat woord, dat zal ons nooit bedriegen. En mocht het zuiver gepreekt worden in alle zwakte, in alle dwaasheid zelfs, want door de dwaasheid der prediking zult gij zalig maken die geloven. Heere, mocht gij dat ware geloof nog werken door die waarachtige geest der wedergeboorte, dat het geloof als een gave van u mag ontvangen worden, om te geloven niet alleen wat de profeten en de apostelen gesproken hebben, maar met een toepassing voor eigen hart en leven. Die toepassing van die zaligheid, die toepassing van die gerechtigheid van Christus, zonder welke wij u nooit kunnen ontmoeten. O Heere, verheerlijk dan uw eigen naam en kracht. En mocht uw volk gesterkt worden, dat ze met Paulus mochten meestamelen, dat ik hem mocht kennen in de kracht van zijn opstanding, en hem vervolgen te kennen. Want aan dat leven kan nooit zonder onderhouding. Heere, gij zijt ook die zalige onderhouding van dat zalige leven der genade. Mocht gij uw volk bedienen, mocht gij de onbekeerde bekeren, en mocht gij ons doen wandelen op het pad van de gerechtigheid. Lieve Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, gedenk overheid en onderdanen. Gedenk de kerk, uw kerk, die kerk met een grote K, die één heilige, algemene christelijke kerk, die wereldwijd bestaat en die gij onderhoudt, want de poorten der hel zullen die kerk niet overweldigen. O Heere, maar mocht het ook in de zichtbaarheid gezien worden, daar in onze dagen alles verdeeld is, alles afgescheiden. Want gij hebt uw planting uitgerukt, wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. Wat gij gebouwd hebt, is afgebroken. Ach, lieve Heere, gedenk uw kerk in de verstrooiing. Mocht gij nog knechten, ware geroepen knechten, ware gezonde knechten, uitzenden om die verstrooide kerk te bedienen. Met woord en sacrament. Lieve Heer, het zijn toch uw heilige instellingen, woord en sacrament. Dat hebt gij bevolen en gij zult het ook in stand houden. Hoewel dikwijls de vervolgde kerk daar geen gebruik van kan maken, kunt gij ze nog bedienen. Want als wij verstoken zijn van de genademiddelen, dan zijn we toch niet van de God der genademiddelen verstoken. Heere, gij zijt toch overal ontegenwoordig. Mocht gij uw kerk bedienen die daar wonen in de holen en spelonken der aarde. Waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, mocht dat ook hier gevonden worden, Heere. En mocht gij het nog uitbreiden. Mocht gij het nog uitbreiden. Uw koninkrijk bevestigen. En ook de leden daarvan bevestigen en schragen. Gij zult het toch zelf doen, Heere. Door uw woord en geest. Kom over en help ons. Bedien ons uit uw heiligdom in Christus. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst van de prediking kunt u vinden in Efeze 2. In het tekstgedeelte wat we u vanmorgen hebben gepredikt. De versen 11 tot en met 13. Die we nogmaals u voorlezen. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. En gemeente, we hebben u vanmorgen gepredikt de genade die in Christus is, in de vergeving van onze zonden, die door het bloed van Christus bewerkt wordt, geschonken in de toepassing des harten. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. En we hebben u gezegd dat Gods volk niet alleen vergeving der zonde ontvangt, maar ook een burgerschap. Het burgerschap Israëls, niet letterlijk maar geestelijk. Het geestelijke burgerschap Israëls. En dat verbond heeft God met Abraham opgericht en met Jood en Heiden. Want alle gelovige Joden en Heiden die in Abraham begrepen zijn, delen in dat verbond. Delen in dat burgerschap. En als je in dat hemelse burgerschap mag delen, geliefde, dan word je een vreemdeling hier op aarde. Eerst waren vreemdelingen van God. Hè, vreemdelingen van de verbonden der belofte. Vreemdelingen van het woord, van de toepassing van het evangelie. Maar nu nabijgekomen door het bloed van Christus, geen vreemdelingen meer van Christus, maar eigendom, zijn kinderen, zijn huisgenoten, huisgenoten Gods. Ja. En verlang ik daar nou een levend lidmaat te worden van het huisgezin van de Heere, waarvan Christus de oudste broeder is? Is dat nou je strijd, om met God verzoend te worden? En volk des Heren, is dat nou je begeerte om daarin op te wassen? Heb je het met Johannes de Doper wel eens mogen zeggen, hij moet wassen, ik minder word. De mens wil zo graag op de voorgrond staan. Ja. Maar heb je eigenlijk wel eens weg opzij mogen zitten? Heb je eigenlijk wel eens weg mogen zetten? Opdat de koning der Heren ingaat. Wie is de Heren? Hij is de Heren. De koning der Heren. En dat wordt dan je hoogste goed, als God maar verheerlijkt wordt. Als hij de eer maar mag ontvangen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loven hem vroeg en spaar, de wereld hoor en volgen mijn zangen met amen, amen. Is dat nou de begeerte van je hart? Van nature niet. Van nature zoeken we onszelf te eren. Onze eigen lusten te bevredigen. Het naar de zin te hebben in het vlees. Wat een arm leven is dat. Er is toch zo'n rijkdom in Christus, gemeente. Er is toch zo'n eeuwige ruimte in die verbondsjehoven. Ja. Van zee tot zee zal hij regeren. Daar waar de wildste volkeren wonen, daar zal hij ze uithalen en toebrengen. Maar zal je er ook bij zijn? Zal je er ook bij zijn? En de Heer heeft zelf die weg ter ontkoming geopenbaard in zijn woord. Hè? God te voet vallen. Wat is nou bekering? God te voet vallen. Op genade of ongenade. Dat is bekering. God te voet vallen. Je eigen tot de Heere wederkeren. Keert weder gij mensenkinderen. U zegt, ik heb daartoe geen kracht. Nou, dat hoef je ook niet mee te brengen, want in God is alle kracht. Daarom roepen die ellendige zielen. Heere, bekeer gij mij. Doorgrond gij mijn gangen. Toets me gangen. En stel mijn oogmerk aan de dag. Ontdekking is een werk Gods, is een werk des geestes. Hè? En ook de verlossing door de Zoon. Dat is een goddelijk werk. En dan ook in het stuk der dankbaarheid. Hè? Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verwaard nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Ik heb u gezegd, dat burgerschap, hè, dan krijgen ze ook het kindschap. Het kindschap Gods. En dan worden ze burger van een nieuw koninkrijk. Burger, inwoner, bewoner. En dat burgerschap, burgerschap, bij burgerschap horen burgerrechten. En bij burgerschap horen burgerplichten. Ja, dat is in het natuurlijke. Paulus zegt eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. Uit de dingen der natuur worden in Gods woord door de profeten en apostelen veel dingen gesymboliseerd, hè, met beeldspraak, verduidelijkt, hè, zoals ook de gelijkenissen. Boek Hooglied is beeldspraak, hè, worden de dingen uit de natuur, in het natuurlijke, die worden geestelijk, niet vergeestelijk, maar daardoor worden de dingen verduidelijkt, hè, daardoor worden de dingen uitgebeeld. Ja. En in het natuurlijke, ja, dan als we dan ergens in een land wonen en dan heb je een burgerschap. En dan heb je een paspoort, heb je een burgerschap, een citizenship. En dan heb je burgerrechten, maar dan heb je ook burgerplichten. De plicht dat de samenleving niet een chaos wordt. De plicht, hè, dat je de overheid eert, de overheid gehoorzaamt, niet ten koste van de wille Gods, niet ten koste van het woord Gods. En wij moeten goden altijd meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Als de overheid, als we een slechte overheid hebben, die slechte wetten voorschrijft, mag je die absoluut niet gehoorzamen. Kan ook niet, Gods volk kan dat ook niet, omdat ze van Christus geworden zijn. Ze zijn niet meer van de wereld, ook niet van de regering. Van de wereldse regering. Nee, ze zijn het eigendom van de Heer Jezus Christus. En de koning die je dient, die zou je toch ook willen verheerlijken. Hè? Ja. Nou, een slechte koning kan je niet verheerlijken. Hè? Die kan je niet eren. Maar een goede koning, die zou je willen eren. Hè? Daar wil je geen kwaad woord over horen. Nee. Want in het aardse is een goede koning ook niet volmaakt. En dan zou je hem toch altijd willen eren. Hè? Zo is het ook met kinderen die willen hun vader en moeder eren. Eert uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat en gij lang leeft op de aarde. Wie gun je nou de eer? Als hij de Heere mag dienen, als hij de Heere wil gehoorzamen, dan wil je hem ook dienen in het allerminste. Want als we de Heere niet dienen in het allerminste, dan zullen we hem zeker niet dienen in het grote. Ja, dan gaat de Heere gaat overal op letten. Hè? Dat is geen wettisch leven. Als je mag leven, als je mag gedreven worden door de liefde van Christus, dan is het geen last om de Heere te dienen, maar een lust. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwige goed. Dan wordt dat je hoogste goed. Je hoogste goed. Dan zeg je, vader en moeder, u bent mijn lieve ouders, maar de Heere hebt de eerste plaats in mijn hart gekregen. Dat zegt zelfs een man tegen zijn vrouw en een vrouw tegen haar man. Hè? Als de Heere je ziel gered hebt en je tranen gedroogd, dan zeg je, nou is de Heere de eerste. Ja. Daarom staat er ook in het woord, hè? Mannen, gij zijt getrouwd, gij hebt een vrouw, als niet hebbende. Als niet hebbende. Omdat de Heere de eerste is. Vrouwen, gij zijt een man getrouwd. Maar is ook de Heere de eerste in je leven? Ben je die man met een hoofdletter getrouwd? Ben je in zijn ogen een reine maagd geworden door wedergeboorte en bekering? Daar gaat het maar over. En dan draag je dat burgerschap om, dat burgerschap van het Koninkrijk der Hemelen. En in dat burgerschap zijn ook rechten. Hè? Dan heb je een kinderrecht gekregen, een kinderrecht. Ja, Gods volk zal achteraf zeggen, ik heb er altijd zo krap van geleefd. Door ongeloof en door kleingeloof. Dan heb je kinderrechten. Weet je wat het zijn, zal ik het eens zeggen? Voedsel, deksel en gemeenschap. Dat zijn de rechten gods, dat zijn de kinderrechten. Voedsel, deksel en gemeenschap. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten of zijn zaadzoekende brood. Nooit. Nooit. Dan gaat de Heer je ook onderhouden, omdat je een kinderrecht gekregen hebt. Maar in dat burgerschap zijn ook plichten. Burgerplichten, hè? Geestelijke burgerplichten. Waarom? Omdat je tot dat Koninkrijk behoort. En dan heb je hart omdat dat koninkrijk welvaart voorspoedig is. Toch? Mannen in ons midden. Daar sta je toch voor dat het in je gezin. Daar bid je toch om. Dat het in je gezin mag welgaan. Dat je kinderen mogen welvaren. In Christus, niet in het vlees, in Christus. En zo ook in dat geestelijke burgerschap. Allemaal leden van één lichaam. De hand kan toch niet zeggen tegen de voet, ik heb u niet voor nodig. Wat is dan de plicht daarin? Om elkander te dienen. Om elkanders lasten te dragen. Niet alleen in natuurlijk opzicht, ook in geestelijk opzicht. Daarom zegt Paulus, verzamel de eerste dag. Leg de eerste dag wat weg van uw goederen, opdat ik de heilige daarmee zou mogen bedienen. Ja, dat is ook een plicht in dat koninkrijk. Dat is geen wettische plicht, dat is een liefdesplicht. Want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Hè? Dan ben je niet meer met je geld getrouwd. Nee. Dan zeg je, Heer, het is alles van u. En dat was nou de vrucht van Pinksteren. Ze hadden alle dingen gemeen. Ze verkochten hun haven en goed en legden de opbrengst voor de voeten van de apostel. Daar was nou, daar kreeg dat lichaam van Christus zichtbare gestalte. Er is eigenlijk geen onzichtbare kerk. Dat wordt wel eens zo genoemd, maar zo is het niet. Het koninkrijk van Christus, dat is een zichtbaar koninkrijk. Niet met vleeselijke ogen. Want kijk, de wereld kijkt er tegenaan. Maar ja, die ziet het niet. Die zijn verblind. Maar als je nou geestelijke ogen gekregen hebt, dan ga je het zien. Dan ga je dat koninkrijk van God zien. Dan ga je dat ook zien, dat de uitbreiding ervan. Dat mag je dan opmerken. Dan legt de Heer je lasten op. Welke lasten? Ze zullen altijd tweelingen voortbrengen. Dan word je belast met de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dan loop je niet met je eigen ziel onder je arm. Maar dan word je belast met de lasten van een ander.
Zoals die Canaanese vrouw belast werd met de last van haar dochter. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Kijk, ze zegt niet ontfermt u over mijn dochter. Nee, die last van die dochter was haar last geworden. Ontfermt u mijner. Yeah.
Kijk, weet je wat vroeger Gods volk altijd zei? Tegen de dominees. Ja, toen dachten ze nog wat te zeggen tegen de dominees. En nou worden ze weer afgehouden. Maar weet je wat Gods geoefende volk tegen die dominees zei? Je moet het volk in verwachting preken. Als je het volk in verwachting preekt, dan worden de lammetjes geboren. Dan worden de geestelijke zuigelingen geboren. Dan komt de kerk in verwachting. Ja. Het ziet alles op de uitbreiding van Gods koninkrijk. Zijn huis moet toch vol worden. Dat wordt dan je lust. En dat wordt je worsteling. Dan kijk je eens om je heen met geestelijke ogen. En dan zie je daar je onbekeerde broer, of je onbekeerde zus, of je onbekeerde kinderen, of je onbekeerde vrouw, of je onbekeerde man. En dan zeg je, Heere, zou u hem eens willen bekeren? Dan hou je aan bij de Heere. Of is het zo bij uw gemeente, nou ja, als ik het maar ben, als ik er maar kom. Hè? De bloedzuiger heeft twee zusters, geef. Is het zo? Nee, dan ga je op elkaar letten. Niet wettisch. Maar dan word je door de liefde van Christus gedreven. Ja. Alsof God door ons baden. Paulus zegt. Wij dan wetende, de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Dat moet je niet vleeselijk opvatten. Want dat klinkt uit dat. Dan klinkt het Arminiaans, maar dat wordt niet Arminiaans bedoeld. Er komt in Gods woord geen Arminianisme voor. Nee. Gods woord leert de vrije genade leer in Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. Ja. Maar dan krijg je wel die drijfveer. Of dat er ook nog andere zielen tot bekering mogen komen. Je eigen kinderen, je eigen vrouw. Wat is het heerlijker als vrouw en man de Heere mogen vrezen? Kunnen ze op je jaloers worden, je man? Kan je vrouw op jou jaloers worden, man? Kan je man op jou jaloers worden, vrouw? Kunnen je kinderen op je jaloers worden? Weten ze van dat verborgen leven af? Kunnen ze het aan je zien? En de pijnlijke man zich op de smalle weg des levens bevindt. Kijk, daar gaat om. En want zij zochten een stad die fundamenten heeft. Kijk, dan ga je iets van hun oogmerken ontdekken. Dan is het niet meer om de wereld begonnen. Dan zullen ze zich heus wel eens verpraten. Maar dan ga je geen woorden wegen. Dan ga je ook de struikelingen van de kerk zien. Maar daar ga je niet wegen. Nee, let op hun pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Daar komt een openbaar. Ja, u zou zeggen, ja, wat is dat in onze dagen? Ja, we leven niet in vreselijke tijden, want kijk, die tijd is nooit anders geweest. Maar als de kerk van zijn plek is. Ja, u zegt, ik krijg veel vragen van jonge mensen. Waar moet ik nou kerken? Ik zeg, laat God je tempel zijn. Henoch wandelde met God. En Kolbrugge zegt zo mooi, als je nou nergens de kerken kent. Leeft dan als een patriarch. Hoe hebben de aartsvaders geleefd? Hoe hebben die dan geleefd? Die wandelde met God. Noach wandelde met God. Abraham, Isaac, Jacob. Ze hebben alle met God gewandeld. Ja. En bid om het herstel van de kerk. Want wij hebben de instellingen van de Heere van harte lief. Ja, het is nou alles afgescheiden wat kerk heet. Kolbrug heeft de leer van de afscheiding vervloekt. En dan moet je die Guido de Brel lezen in die geloofsbelijdenissen, dat je eigen, hè, dat is ook een kinderplicht, een burgerplicht, om je eigen tot de ware kerk te voegen. Dat is een burgerplicht. Maar waar is die kerk dan? Dan heb Guido de Brel het over de zichtbare kerk. Dan heb hij het niet over, over die kerk met een hoofdletter. Want die is wereldwijd verspreid. En die vormen dat lichaam van Christus. Waarvan Christus het hoofd is. Maar die kerk die wordt ook zichtbaar. Waar de zuivere prediking des woords is. En de bediening van de sacramenten. De zuivere bediening van de sacramenten. En waar de tucht wordt gehandhaafd. Dan moet je mij eens vertellen. Ik zeg het hier in het publiek. Je moet me dan maar eens een briefje sturen waar ik die ware kerk nog kan vinden. Dat die er nog is. Maar mens, als je nou niet in de gaten hebt dat de Heere Christus, zijn kandelaar, is bezig te verplaatsen uit het westen naar andere landen, dan ben je zo blind als het paard van de groenteboer. Dat zal ik je vertellen. Want hier legt het oordeel erop, op al die kerken. Omdat ze allemaal roepen, de Heere Tempel, de Heere Tempel, de Heere Tempel zijn deze. En wat heeft God met die Joodse kerk gedaan? Dat was de tempel van God. Er is geen steen op die andere gelaten. Is tot de fundamenten verwoest. Maar God houdt zijn kerk in stand. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. En dan hebben ze die Waldenzen, die nieuwe kerk in de grotten, in de spelonken van de berg. Daar hieuwen ze kerk. De vervolgde kerk in de vroegchristelijke gemeentes. In de holen en spelonken der aarde. In de huizen. Van huis tot huis broodbrekende. Ja. Ik denk dat die tijd weer terugkomt. En dat we al in die tijd leven. En dat heb een man als Luther. Heb dat gezien. Er zijn niet veel oudvaders die dat gezien hebben. Maar Luther heb het gezien. Hij zegt, in het laatste der dagen. Dan zal het licht nog schijnen in de huiskamers van Godvrezende vaders en moeders. Het wordt weer als in de dagen van Egypte. In die Egyptische duisternis, daar leven we middenin. Maar in de huizen van de Israëlieten brandde het licht. Ja. Als je nou een ware Israëliet mag zijn. En dat geestelijke burgerschap deelachtig mag zijn. Dan moet je dat licht niet verbergen. Dat licht moet op de kandelaar. Dat woord moet verkondigd worden. En als huisvader, als je nou huisvader mag zijn, dan heb je een ambt gekregen van God. Dan ben je profeet, priester en koning in je gezin. Dat heb Luther goed gezien. Dat heeft hij goed gezien. Want krachtens het ambt al gelovigen mag je je eigen gezin volgen. Absolute waarheid. Absolute waarheid. Ja. Als de kerk van zijn plek is. Dan zegt Kolbrugge, leven zijn patriarch. En dan bedien je eigen gezin met dat woord van God. En dan zal God je sterken en schraven. Wordt in onze dagen nauwelijks meer verstaan. Hij zegt, daar heb ik geen gave of geloof voor. Oh ja, altijd een uitvlucht. Hè? Altijd een uitvlucht. Maar als je nou lust gekregen hebt om de Heere te vrezen, zou je dan ook zijn woord niet willen verkondigen? Hè? Dan zeg ik niet altijd met een bijzonder naam toe. Dat zeg ik niet hoor. Maar toen de vervolging ontstond in Jeruzalem, toen ging de bakker en de kruidenier, weet je wat daarvoor staat? Toen het volk verspreid werd, omdat ze vervolgd werden, en ze verkondigden het woord. Die mensen hadden allemaal geen bijzonder ambt en geen bijzondere roeping. Die mochten dat beoefenen krachtens het ambt alle gelovigen. En zo moet het eigenlijk zijn, zo moet ook de kerk zijn. Lees het maar in het woord. Dat is geen solo optreden. Nee, nee. Nee,
het ambt aller gelovigen hebt in de huidige westerse kerken geen plaats. Ik geloof trouwens niet in die hele kerkelijke democratie. Dat is absoluut niet bijbels. Als God nu de kerken gaat reformeren, gaat heel die democratische kerkvorm eraan. Want dat is niet uit God. Democratie kan alleen maar draaien op politiek, ik heb het u meer gezegd. En dat nog een keer te zeggen is me niet verdrietig en dat is u zeker. Maar de burgerrechten Israëls kunnen niet functioneren, de burgerplichten, krachtens het ambt, alle gelovigen kunnen niet functioneren in de huidige democratische kerkvorm. Daar ben ik een absolute tegenstander van. Omdat het niet uit Gods woord is, omdat het niet naar Gods woord is. En nou loopt de SGP te treuren vanwege de uitspraak van het Eurobabelhof. Mensen, wat zijn we toch ver afgeweken van die bron der zaligheid. Ze roepen God niet aan. En dan durven ze nog te zeggen, ja, God staat erboven hoor. Ja, daar zou je achterkomen dat God erboven staat. Daar zou je achterkomen met je goddeloze, vervloekte gang naar het Eurobabelhof. Vervloekt mag ik zijn als ik daartegen mijn stem niet tegenverheft. Tegen die goddeloze SGP. We zijn goddeloos geworden. Met heel onze vrome kerkgang. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Het is in een naar binnen gekeerd zootje geworden. Allemaal eigen belang. Eigen liefde. Hè? Maar waar is, de Heere zegt, als ik dan een vader ben, waar is dan mijn eer? De Heere God struikelt op de straten en niemand, er is geen dominee die erover opstaat. Niemand. En dan zie ik die trouwe John Knox gaan, hè, naar die christenvervolgende Maria, koningin Maria. En hij deed zijn mond open. En de Heere sprak erdoor en Maria zat te sidderen in de troon. Waar is dat? Is God veranderd? Is zijn woord veranderd? De burgerplichten, dat houdt wat in. Ben je niks mee, hoor. Daar ben je niks mee. Want nogmaals, wat zeggen die getrouwen? Wij hebben slechts gedaan wat wij schuldig waren te doen. Liefde telt toch niet? Liefde ziet niet op die kruiwagen zo. Echt niet hoor. Echt niet. Liefde zoekt in de eerste plaats de ere Gods. De liefde uit God, de ere Gods. En in de tweede plaats de liefde tot de naaste, om je naaste te bedienen. Ja, maar eerst de huisgenoten des geloofs. Dat is eerst. Eerst de huisgenoten des geloofs. Want als iemand zijn eigen huisgenoten niet gedenkt, die is erger geworden, zegt het woord, als een heiden. Ja. En gemeente, let er eens op, wat de Heere je eist. Hij eist bekering. Die eist blijft staan. Maar als je nou door het woord bent vastgelopen, jij hebt doodgelopen, onder de wet, doodgeslagen, je laatste adem geademd in de eerste adem. Maar als je dan mag ademen door die berachtige wedergeboorte en bekering in die tweede adem, dan kan het toch niet uitblijven of dat licht komt op de kandelaar. Daar zorgt de Heer voor, hoor. Door alle tijden heen. Ook al is een volk gekrompen als een hutje in de komkommerhof, dan nog zorgt de Heer voor de welvaart, voor de geestelijke welvaart van zijn kerk. Geen vleeselijke welvaart. Dikwijls niet. Maar wel geestelijke welvaart. Wel zullen ze varen die u beminnen. Ja. En dan wil je de Heere ook dienen in de kleinste dingen. Niet altijd. Dan ga je natuurlijk. Kijk, voeg u naar het nederige, hè? Dat hebben we opgelezen. En dan ga je ook op die kleine dingen. Die kleinste, die waarvan. Het kleinste van God, dat is eeuwig groot. Dat is zo eeuwig groot.
Het dwaze van God is sterker dan de mensen. Ga je niet overheen wandelen. Dan zeg je dat is. In het koninkrijk der hemelen bestaan er geen bijkomstigheden. Dat wordt veelal beweerd. Dat is niet waar. Dat is een leugenleer. Dat is een leugenleer. Er is in Gods koninkrijk geen extra. Nee. Ook als de heiligmaking een sieraad wordt genoemd, is dat geen extra. Gods volk kan niet. Rebecca, die kon niet zonder die sieraden. Die moest haar gegeven worden. Die hoofdsieraden en die armbanden. Dat is vrouw. Dat is schepping, zeg. Maar ook geestelijk. Dan gaat de Heer zijn volk versieren. En wat is nou de versiering, de geestelijke versiering? Wees met zachtmoedigheid bekleed. Daar heb je zo'n versiering. Kan het zonder die zachtmoedigheid? Nee. Nee. Wat is dat dan? Dat is ten eerste de zachtmoedigheid van Christus. Die worden u toegerekend. En weet je wat de kerk dan gaat bidden? Maak ons uw beeld gelijk. Dat is geen proces, want ze zijn in dat beeld Gods hersteld. Gods volk is zalig. En een deel is in al de rechten. Dan wordt het, ja, dan zeggen ze, ja, het is een pakket. En dat moet uitgepakt worden. Ja, ja. En dan kunnen ze heel de leven lang bezig blijven met dat uitpakken. En dan zeg ik, nou hou jij de verpakking, geef mij de inhoud. Daarin die schat, hè, die schat die in die akker gevonden werd. Door die man die door de goddelijke voorzienigheid stootte op die schat. Want dat is bekering, hè, dat gaat de Heer je in je voorzienigheid. Brengt hij je op die akker. Dan mag je die schat vinden. Nooit gedacht, hè? Toch gekregen. Dat wordt nou het eeuwige wonder. Maar als je nou vanuit die schat, hè, alle weldaden en alle gaven ontvangt naar de mate des geloofs, dan ga je die ook in op die akker, in dat koninkrijk van God, ga je dat ook besteden. Dat kan toch niet uitblijven? Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst te besteden. Kan toch niet uitblijven? Dan ga je toch niet langer de wereld dienen? Kon Rut dat? Toen Naomi zei, Rut, koop toch een grote televisie en ga terug naar je afgoden. Zeg, mens, val me niet tegen. Waar u sterft, sterf ik. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Kon niet uitblijven. Kan niet verborgen blijven. Kan niet verborgen blijven. Nee. Dan ga je elkaar dienen door de liefde. He? Niet ten koste van de waarheid, hoor. Want er is ook een dienen zogenaamd door de liefde. Dat is allemaal humanisme. Dat is allemaal ten koste van de waarheid. Dat is vijandschap tegen God. Maar als je door de liefde van Christus gedreven, de liefde, die liefde, hebt de waarheid lief. He? Dan komt de waarheid bovenaan te staan. En als de waarheid geweld wordt aangedaan, weet je wat dan de liefde zegt? Stop ermee! Dan gaat de liefde in de bressen staan. Kijk, dus als de tucht in de kerken niet wordt gehandhaafd, dan is er geen liefde hoor. Dan kunnen ze nog ter mond vol hebben over de liefde, maar dan is er geen liefde. Want tucht is liefde! Ja. Dan ga je niet zoals sommige dominees zeggen, de hand om je schouders leggen, dat is allemaal sentiment. Dat is allemaal humanisme. Want de tucht gaat wel in de weg van recht. Dat is liefde. De liefde van God, de liefde in Christus, wordt in het recht Gods geopenbaard. Ja. Al zo lief hebt God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar is bloed gevloeid, daar is de prijs aangebracht, daar is de rekening betaald. Dat was maar geen zo gratis liefde. Genade is niet gratis, zo gemeente. Het is onbetaalbaar. En daarom kun je het voor niet krijgen. Zou je het onthouden? Het is niet gratis. Het is onbetaalbaar. Zijn er nog zielen in ons midden? Hè, die met deze vraag worstelen. Wie zal die prijs der zielen dat rantsoen voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? En dan die in die uren van dat gericht. Dat Christus zich openbaart aan de ziel. Ik ben uw prijs, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Dat was Abrahams gerechtigheid, die gerechtigheid van Christus. Maar dan ga je ook zien dat Abraham en hij gehoorzaamde de Heer. Dan ga je de Heer, en dat is geen wettisch leven mensen, dat is evangelische gehoorzaamheid. Dan gaat hij op Gods bevel zijn zoon Isaac offeren. Dan gaat hij de belofte offeren. Ja. Dat is een stuk hoor. Dat was niet Abrahams rechtvaardigmaking, het offeren van Isaac. Nee. Dat stond in het stuk de dankbaarheid. Het offeren van Isaac stond bij in het leven van Abraham in het stuk de dankbaarheid. Ja, en dan geeft hij op een gegeven moment Melchizedek de tiende. Dan gaat hij de Heere dienen van zijn goederen. En dat zie je meer in, dat zie je door heel Gods woord heen. Hè, dat ze, de vrouwen die Christus volgden, die dienden hem van hun goederen. Dat zegt Paulus ook in de Romeinenbrief. Hè, dat als de heidenen tot bekering komen, hè, dat dan het volk, dat volk Israël ook recht heeft op hun lichamelijke goederen. Dan ga je de kerk gedenken. De kerk met een hoofdletter gedenken. Eerst de huisgenoten dus geloof, weet je het nog? Dan ga je die gedenken. Dan ga je gedenkt uw voorgangeren die het woord Gods gesproken hebben. Die ga je dan gedenken. Want een dorsende os zult gij niet muilbanden. Die ga je dan gedenken. Omdat je, weet je waarom? Omdat het zingt in je hart. God heb ik lief, van die getrouwe Heer. Hoort mijn stem, mijn smekingen en klagen. Dan krijg je je eigen over met alles wat je hebt voor de dienst van God. Dan ga je de auto die je gekocht hebt gebruiken in de dienst van God. Ook in je goddelijk beroep. Jazeker, ook in je goddelijk beroep. Maar dan zeg je eigenlijk, Heere, ik rijd in uw auto. Als je dan de tuin gaat spitten, dan zeg je, Heere, het is uw tuin. Als je dan het gras gaat maaien, dan zeg je, Heere, nou mag ik het gras van uw tuin maaien. Je ziet, het is alles nieuw geworden. Krijg ik nieuwe vrouw, krijg ik nieuwe kinderen. Ja. Dat is een totaal ander leven, hè? Want de mens, de natuurlijke mens, die zit maar te prakkezeren hoe die het nou vleeselijk beter kan krijgen. Wat een rampzalig leven is dat. Wat een rampzalig leven is dat. Wat heeft de wereld je te bieden? Wat? Koeien met gouden horens. Ja. Maar het einde van die weg, dat is de dood. En de Heere zegt, beproef mij nu daarin. Breng nou de tiende in mijn schathuis. En beproef mij nu daarin. Of ik niet de vensters van de hemel zal openen. Kijk, als het mot, dan kun je het beter houden. Pot verteren. Hè? De geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Dat zie je overal gebeuren. Dat zie je in Europa gebeuren. In internationaal verband. Hè? Alle mensen zijn op jacht naar het geld. De Nederlanders die hier gekomen zijn, die zijn gekomen om de dollar. Om het hier beter te krijgen. Waar ben je dan rampzalig? Abraham is niet naar het land Kanaan gegaan, afgereisd, omdat hij beter ging krijgen. Nee! God had hem dat land beloofd. Dat was beloftewerk, dat was genadewerk. Dat was het werk van Gods uitverkiezing. En dan is hij dat in het land van Canaan en dan moet hij de spelonk van Machpela moet hij voor geld kopen. Abraham wilde niet anders. Want God had het hem beloofd dat hij dat land zou erven. En zijn zaad. Abrahams geld was niet Abrahams geld, was Gods geld. En dat beslaat nou alle delen van het leven. Kun je niet zeggen van nou, ik zal er nou eens een deel van afzonderen. He, net als Ananias en Safira die denken, die zeiden van ja, maar dan kijk die opbrengst. Als dat land nog $100.000 hebt opgeleverd, dan is toch, als we nou eens $90.000 aan de voeten van Petrus leggen, dan kunnen we dat toch, die 10.000, dan kunnen we toch wel een beetje achter de hand houden. Als we nog moeilijke dagen krijgen, dan kunnen we daar nog een beetje bonen en aardappels van kopen. Ze moesten dat met de dood bekopen. Maar God wil niet half gediend worden. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En als God je hart hebt, hebt hij alles. U zegt, is Gods volk dan altijd zo eerlijk? Nou, de eerlijkheid moet je niet in Gods volk zoeken. Maar ze zijn wel oprecht gemaakt. In beginsel oprecht gemaakt. Omdat Christus oprecht is. En dat hebben ze. Ze zijn erfgenamen Gods. En mede-erfgenamen van Christus. Dat hebben ze van de Heer Jezus geërfd. Die oprechtheid. Die zachtmoedigheid. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Voor u. Dan gaan ze die gaven erven. Dan gaan ze die genade erven. Ja. Dat is nou het kinderrecht. Dat is nou het kinderrecht. Naar de mate des geloofs. Hè? Dus het leven der genade is veel meer dan de vergeving der zonden. Is veel rijker. En als je vergeving der zonden hebt, dan ben je de rijkste van heel de wereld. Dan roep je het uit, weg wereld, weg schattig. Hij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel geworden ben in Christus. Ik heb alles verloren door. Kijk, dat gaat er aan vooraf. Hè. Mensen willen altijd nog met behoud van hun eigen leven zalig worden. Dat doet de Heer nooit hoor. Dat doet de Heer nooit. Nee. Ik heb alles verloren. Ik heb mezelf verloren. Mijn hoofd is eraf gegaan, want Christus is mijn hoofd geworden. Ik ben er door de wet der wet gestorven. Opdat ik Goden levend gemaakt. Hem eren, hem vrezen, hem dienen. En dat is zo'n wonderlijk leven, gemeente. Want kijk, als de kerk te dienerig wordt, dan zegt de Heer, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dan moet je bediend worden uit die dienende profeet, priester en koning die zijn leven gesteld heeft tot een rantsoen voor velen. Daar word je dan uit bediend, uit zijn heiligdom, uit zijn woord, door zijn woord, door zijn lieve geest. Dat is het geestelijke leven. Dat is het geestelijke leven, is eeuwig leven. Dat ze u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden. Dan wordt dat woord dierbaar. Hè? Ja. Is dat nou een continuïteit? Ja, dat is een continuïteit door het geloof. Maar Gods volk hebt daar niet altijd de kracht uit. Maar zeg me niet dat het woord niet krachtig is. Zeg me, dan zeggen ze, ja, nou lees ik dat wel, maar het is niet krachtig. Dat zit hem in je ongeloof. Je moet nooit het woord de schuld geven. Dat woord is altijd waar. Ook al ontvang je daar de kracht niet uit. Dat is je verdoemelijke ongeloof. Want dat woord is krachtig. Dat blijft altijd krachtig. Het woord is altijd waar. Of het geloven of niet. God houdt eer zijn kant op. Want straks zal er klinken, als je niet op dat woord en op die grote zaligheid afgeslagen hebt, gij het niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Zit hem in onze verdoemelijke wil, die moet gebroken worden, om te willen wat God wil. En dat gaat door die weg van waarachtige wedergeboorte en bekering. En als je nou je wil verloren hebt in de willen Gods, zou je dan die koning, zou je dan die God niet willen eren? Zou je dat dan, zou je dan altijd in zo'n verborgen hoekje blijven zitten, denk je? Nee. Dan ga je ook roepen, dan ga je ook getuigen. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Ja. Dan ga je anderen zo'n lof vertellen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Kan niet uitblijven. Dat doet de Heer. Dan krijg je wel eens een overlopende beker. Mijn beker is overvloeiende. Ja. Want kijk, de blijdschap des Heilige Geestes is altijd sterker als je ellende. Is altijd sterker als je ellende. Is altijd krachtiger als je ellende. Gods volk die zit veel in de smarten. Moet veel wenen over de bedreven zonde. Over een vleeselijke bestaan. Maar als ze eens bediend worden uit die dienende Christus, dat brengt zo'n blijdschap des harten, zo'n blijdschap des geestes teweeg. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. en een bewijs der zaken die men niet ziet. Maar het wordt wel gezien door de ogen des geestes. Dat komt openbaar, kan niet verborgen blijven. Zelfs het minste leven in Christus komt openbaar. De eerste ritselingen van het leven in Christus, die komen op openbaar. Kan niet verborgen blijven. Ja. Dan zat Gods volk wel eens vroeger in de gemeenschap der heiligen. En als het daarover ging, dan sprong de liefde in de ogen. Wordt zichtbaar. Er hoeft er soms nog geen woord gezegd te worden. Want die leden van datzelfde lichaam, die hebben gemeenschap met elkaar. Ik heb u toch gezegd, de hand kan tegen de voet toch niet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Ook de minste leden, die horen daarbij. Ja? En de leden van dat lichaam hebben niet allemaal dezelfde werking. Dat moet Gods volk ook leren. Die hebben niet allemaal. De hand doet toch niet hetzelfde werk als de voet. Tegenwoordig is het allemaal hetzelfde. Ja, de bekeringsweg is allemaal hetzelfde. Ene lijn gaan, ene lijn weg, ene lijn gaan. Jazeker, ze moeten allemaal door die ene enge poort. Ja hoor. Maar Gods kerk is wel een veelkleurige kerk. Heb je die regenboog wel eens gezien? Wat voor kleuren en schakeringen erin kunnen zijn. Heb je de bloemen in het veld wel eens schade geslagen? De bloemen in het bos? Wat voor schakeringen erin kunnen zijn. Zo is nou ook met de kerk van Christus. Er zijn ook gradaties. Geen rangen en standen. Daar moet ik niks van hebben. Maar wel gradaties. De ene ster brengt een groter licht voor als de andere ster. De ene ster verschilt in heerlijkheid, zegt het woord, met de andere ster. Ja, daar komt God niet aan tekort hoor. Als een klein blinkend avondsterretje. Daar komt God niet aan tekort. Nee. Want ze stralen allemaal af van iets van de volheid van zijn heerlijkheid. Daar komt God niet aan tekort. Straks zal het hele heelal, heel de kosmos juichen toch Gods eer. Dan zullen alle koningen, alle inwoners van de wereld, ja alle vorsten zullen zich buigen. En bukken voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En dan word je dan gedreven door die geest. Dan word je gedreven door de liefde van Christus. Ja, u zegt, het zijn maar uurtjes van korte duurtjes. Kan best zijn. Daar rek het nou niet over. Ik heb het nou over de volheid die in Christus is. Dat je er arm voor leeft, dat is je eigen schuld. Dat is mijn schuld. We gaan nou niet het woord de schuld geven. Ja, u zegt, maar de profeet die getuigt ook dat God zijn aangezicht voor hem verborgen heeft. Maar de oorzaak ligt nooit in God, hoor. De oorzaak ligt nooit in God. Nee. Straks, opdat je zou hijgen en verlangen naar de volmaaktheid, naar die hemelse volmaaktheid. Niet buiten Christus, niet buiten God. Gods volk verlangt niet naar de hemel op zich. Echt niet, hoor. Echt niet. Ik zal dan gedurig bij hem zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Ze verlangen naar hem. Die hun leven is. Dus aan dat geestelijke burgerschap in Christus zijn ook plichten verbonden. Gods huisgezin wordt niet geregeerd door wetten en regels. Nee. Maar zij worden wel bestuurd en geleid door de geest der heiligmaking. En door de liefde van Christus gedreven, geleid in al de waarheid. Dan is Gods woord uw enige bron der waarheid. Een lamp voor uw voet en een licht op uw pad. Dan heeft de Heer het voor het zeggen gekregen in uw leven. En dan buigt u onvoorwaardelijk voor het gezaghebbende woord van God. En dan verwerpt u alles wat met dat woord in strijd is. Dan bent u door dat woord ingenomen, ingewonnen en overwonnen. Ja. Je komt christenen tegen, die nemen een beetje driekwart of een kwart of de helft van het woord. En dan zeggen de andere helft vullen ze er zelf aan bij. Dat zijn van die mensen die geven overal hun eigen invulling. Dan zeggen ze, ja ik denk er zo over. Wat heb ik ermee te maken? Wat heeft het woord van God ermee te maken? Met hoe jij erover denkt. gaat de Heer allemaal aan de kant schuiven, verbranden. Hoe de mens erover denkt. Dan zegt hij, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn gedachten zijn zoveel malen hoger mens dan uw gedachten. Wij hebben altijd van nature zeker lage gedachten van God. En soms ook nog na ontvangen genade. Kom christenen tegen die spreken van een groot geloof. En dan zeg je, dan ga je ze volgen in de weg der voorzienigheid. En ik zeg, dan heb ik wel eens gezegd. Ik zeg, mens, jouw God is net zo groot als een lucifersdoosje. Want je vertrouwt God wel je zaligheid toe, maar niet je lichaam. Want dan ga je naar de verzekeringsbank. Ja. Maar bij de ware kinderen Sions wordt het zo waar dat het is niet de schede die loopt, maar des ontfermende Gods. Dan ga je leven uit die vrije genadebron. Maar dan ga je ook de plichten betrachten. Ja, dat klinkt misschien wettisch. Maar omdat je door de liefde van Christus gedreven wordt, kan dat niet achterwege blijven. Ja. De catechismus zegt het zo schoon. Het is onmogelijk dat degene die door een waar geloof in Christus zijn ingeplant, geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dat is onmogelijk. Elk kind van God brengt vruchten voort. Niet vanuit een werkheilig beginsel. Absoluut niet. Want die oude mens is gestorven. Die oude mens, die oude werkheilige Adam, die is gestorven. Die leeft niet meer. Ik leef maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dan wordt je vrucht in Christus gevonden. 30, 60, 100 fout. Die zijn van eeuwigheid al voorbereid. Eeuwigheid van eeuwigheid bestemd. Ik heb je al meer gezegd. Die 30 vruchten worden er nooit geen 31. En die 100 die worden er nooit geen 99. U zegt, daar kan ik nou niks aan toevoegen of afdoen. Nee, precies. Precies. Dat is nou, dan leef je nou echt van genade. Dan leef je nou echt uit de volheid die in Christus is. Want die 30 dat is een volheid, die 60 is een volheid en die 100 is een volheid. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. En dat is allemaal geleend goed, mensen, want waarom blinken de sterren van zichzelf? Nee, die blinken van de weerkaatsing van het zonnelicht. Dat is geestelijk precies zo. Dan gaan ze allemaal iets afstralen van het licht dat van zijn aanzicht straalt. Totdat het ten hoogste toppen zal stijgen. Straks is er geen duisternis meer hoor. In dat paradijs Gods is er geen duisternis meer. Al daar zal geen nacht zijn. Daar is dag en nacht opgehouden. Daar is ook geen tijd meer. Dan zeg je nou, er is nou 24 uur om. Dan hoef je nooit meer op je logie te kijken. Om het nou zomaar eens te zeggen. Daar hoef je nooit meer de wekker te zetten. Hoef nooit meer. Nooit meer. Moeder, hoef je er nooit meer vroeg uit voor je kinderen. Nooit meer. Nee. Want dan zal God zijn alles en in allen. Ja. Dus de plichten van dat burgerschap Israëls, dat geestelijke burgerschap Israëls, die is op God gericht, op zijn eer gericht. Hè? Want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En dan kan de ware liefde het niet verdragen als die ere Gods geschonden wordt en door het slijk gehaald wordt. Ik weet nog goed toen ik daar in die havens van Rotterdam liep en ik hoorde een vloek. Dat was als een mes steken in mijn hart. En dan moest ik er wat van zeggen. Ik lag eens in het ziekenhuis in Zwolle en er lag een vloeker naast me. Ik zeg, man, wat zou je er nou van zeggen als je vrouw me op bezoek komt en ik ga je vrouw uitlopen vloeken? Wat zou je daarvan zeggen? Nou loop je mijn God uit te vloeken. Hij heeft nooit meer gedaan. Hij zegt, oh, hij zegt, ik wist niet. Ja, precies, dat is de wereld. Hè. Dat is de wereld. Ja. Dan zullen Gods ware kinderen het opnemen voor de eer van God, hè, voor de naam van Christus en... Maar dan zal het ook klinken, die mij eren, zal ik eren. Waarmee eren wij de Vader? Waarmee eren wij God? Waarmee? Door goede werken? Door gedurig ons tot Hem te wenden, onze schuld te belijden, onze afkeringen te bewenen en door Zijn naam in het midden der gemeente te belijden, hoog te houden, als Zijn naam door het slijk gaat. Dan zullen Gods getuigen daartegen ageren. De overtreders bestraffen en tegen hen getuigen, tegen de dwaalleren, tegen de valse leraren. Dat is weg in onze dagen hoor.
Ze willen elkaar altijd allemaal naar de ogen kijken. Allemaal naar de ogen kijken. Maar dan zal het publiek openbaar moeten komen wie Gods kinderen zijn en wie niet. Dan gaan we lijden gepaard door. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Dan gaan we lijden gepaard. Want dan keert de massa zich tegen je. Gods volk moet als een levende vis. Die zwemt toch tegen de stroom in. Die hebt de massa tegen. Nee, de massa tegen. Dan krijg je de kinderen op school tegen. Dan krijg je de mensen op je werk tegen. Ja, als de Heer aan de spits is, dan moet iedereen bukken. Hè? Maar later gaan ze zich aan je wreken. Later gaan ze revanche nemen. Maar het zal openbaar komen, hè? Wie hem volgt om de broden en wie hem in der waarheid volgt. Hè? Gods kinderen volgen Christus omdat zij tot de bruidskerk behoren, door hem getrokken worden op het smalle pad des levens. En daarop voortgeleid worden. Hè? Zij volgen hem na omdat hij hun enige meester is. Je kunt toch geen twee heren dienen? God wat en de mammon wat. God wat en de wereld wat. Nee, we hoeven niet in de kloosters te kruipen om dat gestalte te geven. Een mens geeft nergens geen gestalte aan. Alleen in zijn ongerechtigheid. Gij zijt niet van de wereld, wel in de wereld. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Maar zien ze toch aan je dat je van de wereld niet meer bent? Zien ze toch aan je? Als ik de tegenwoordige kleding van de jeugd, van de meisjes, je ziet in de reformatorische kerken, ze dragen allemaal van die leggings. Dat zijn gewoon broeken hoor. God wil dat niet. En als hij het toch doet, dan roep je het oordeel over je leven uit. U zegt, zit er dat dan nou in die leggings? Ja, kijk, als je nou nog leeft van dit mag wel en dat mag niet. Hè? Als je dat nou zelf allemaal gaat bepalen, wat er nou wel mag en wat er nou wel geoorloofd is en wat niet. Dan leef je nog midden in de zonde en onder de wet en beveer je eigenlijk onder de toren van God. Want dat is niet het leven van de levende kerk, dit mag wel en dat mag niet. Dat is niet het leven. Dat is een leven onder de wet. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Dan wordt het geen strijdpunt meer dat de vrouw een hoed op hebt in de kerk. Onder de bediening van het woord. Dat is helemaal niet ter sprake meer. Dan is het niet meer ter sprake of een vrouw wel of niet een broek aan mag. Dat is helemaal niet ter sprake. Een vrouw is receptief geschapen om te ontvangen. Dat zul je ook aan die vrouw kunnen zien. En wee die vrouw. Wee die christelijke vrouw met een gedoopt voorhoofd. Die mannenkleding dragen. God zal ze tegenkomen en vervloeken. Van de wereld kan ik het hebben hoor. Van de wereld kan ik het verdragen. Ja. Maar niet van verbondskinderen. Daar kan ik het niet van verdragen. En daar verdraagt de Heer het ook niet van. Daarom zeg ik dat. Het gaat niet om mij wat ik verdragen kan. God verdraagt het. Nee. Ja, ze kunnen Christus niet met Belial samen doen stemmen. Hè? Dat doet de SGP. Kunnen Christus, en dat doet ook het RD, die kunnen stukken van Belial publiceren in de krant en stukken die over het geloof gaan. Christus en Belial samenstemmen. En die hoofdredacteur van het RD, dat is een grote hypocriet, want die gaat om al die hete brei gaat die heen. En als die er wat van zegt, er is nog geen letter van waar. Het is allemaal huichelarij. U moet het maar lezen. Maar dat kan dan niet meer hoor. Als je de Heere vreest, dan kan je Christus niet meer met Belial samen doen stemmen. En wie dat wel doet, is een huichelaar en geen kind van God. U zegt, kan Gods volk niet huichelen? Jawel, maar voor een moment. Petrus veinsde met de Joden voor een moment. Maar daar kon hij niet in blijven. Dan krijg je een slag in je hart. Wie een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. Een christen kan geen wereldse vrienden hebben en in hun wereldse vermaken delen. Als je het wel kunt, ben je een vijand van God en dan leef je in de zonde. Zeg maar wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. En dat gaat altijd op. Dat gaat altijd op. Het is anders als je het licht op de kandelaar hebt staan, stad op een berg mag zijn, in Christus zie je zelf niet meer. Maar als ik dat mag zijn, ja, dan ga je ook onder die mensen begeven om hun het evangelie te verkondigen. Ieder op zijn plaats, hoeft altijd niet met een bijzonder ambt. Christus at met hoeren en tollenaren, toch niet om hen in de zonde te stuiven, dat voel je toch wel, maar om hem zalig te maken, om hen van die zonde te verlossen. Ja. Maar dan ben je geen vriend der wereld, nee. Dan ben je een vriend en metgezel van alle die Gods naam ontmoedig vrezen. We hebben ons vriendelijk te gedragen. Houd vrede met alle mensen, zoveel mogelijk in u is. Maar soms is het niet mogelijk. Als de waarheid in het geding is, kan je toch geen vrienden blijven? Kan je dan vrienden blijven met de vijanden van Christus? Ken dat? Nou, dan kun je net zo goed de Bijbel verbranden. Nee, wie een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. We hebben ons vriendelijk te gedragen jegens allen, maar als we het eigendom van Christus zijn, kunnen we niet met iedereen omgang hebben alsof het onze huisgenoten des geloofs zijn. Kan niet! Kan niet. We zullen er eerst maar eens van zingen. Psalm 123. En daarvan het eerste zangvers. Psalm 123. Daarvan het eerste zangvers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt. En speel dan ook maar organist vers 2. Want dan zingen we die er ook achteraan. Psalm 123 in het geheel. vrezen kunnen we niet met iedereen omgang hebben als zijnde onze huisgenoten des geloofs. Nee, want de gelovige zal geen juk aan kunnen gaan met een ongelovige, net zo min het licht gemeenschap kan hebben met de duisternis. Als de waarheid van het evangelie in het geding is, dan zal Gods ware volk daartegen opstaan en als het nodig is heilig toornen tegen degene die Gods woord verbasteren en de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is niet in strijd met de zachtmoedigheid in Christus. Het wordt in onze dagen veel te vleeselijk opgevat, die zogenaamde liefde. Geef er nog geen cent voor. Als Gods eer in het geding is, dan staat de liefde op om de waarheid te handhaven. Als dat niet meer zo is, mensen, dan word je niet door de liefde van Christus gedreven. Dan maak je van de liefde maar een soort humanistisch beginsel. Dat is niet uit God. Dan ga je water putten uit je bron. Put water uit uw bron. En laat het de uwe zijn, de uwe alleen. Dan ga je niet met andermans veren pronken. Dat is ook zo'n verdoemelijke zonde in onze dagen. Een beetje met andermans veren pronken. Een beetje naam willen halen, punten willen scoren. Want een zielige bezigheid, dat is eigenlijk zwakzinnigheid. Wist je dat? Dat is de grootste zwakzinnigheid die er bestaat. Schizofrenie. Om wat te willen zijn met een andermans veren. Dat is schizofrenie. Dat is niet van jezelf. Dat heb God je niet geschonken. Daarmee bedeelt hij zijn kerk niet. Met andermans veren. Nee. Degene die het beeld van Christus dragen. Ja, die worden persoonlijk bediend. Die krijgen persoonlijk licht. En die leren hun theologie aan de voeten van Christus. Dat zegt Paulus toch. Ik heb het van geen mens geleerd. Maar van de Heer Jezus zelf, zegt hij. Paulus hoefde niet naar een theologische school. Veracht je dat dan? Nee. Wel de huidige theologische scholen, daar heb je geen cent voor. Want daar wordt de godsvrezen gemist. Opgeblazen kennis. Kennis maakt de mens opgeblazen. Alle kennis buiten de geloofskennis in Christus maakt de mens opgeblazen. Dan krijgen we niet opgeblazen ballonnen. Ja, we zullen er nog wel op terugkomen. Als het nu niet is, geven de Heer het de volgende keer. Tijd is waarom, ik zie het al. Maar het geestelijke burgerschap Israëls is een afgezonderd leven. Geen monnikenleven. Dan versta je het weer verkeerd. Het is een afgezonderd leven, want dat volk zal alleen wonen. En onder de heidenen niet gerekend worden. Kijk je midden tussen de heidenen. Abraham woonde midden tussen de Hethieten. Ja? Maar hij was er niet van. Hij was een Israëliet. Versta je het nou? Afgezonderd. Door God afgezonderd. Niet jezelf afgezonderd. Hè? Die kerken gaan zich allemaal zelf afzonderen. Afscheiden. Dat is ook een afgescheiden leer. In elke afgescheiden kerk hoor je een afgescheiden leer. Afgescheiden van de leer van de reformatie. Kan je niet onder zitten. Ja, maar u zegt bij ons. Ja, ik had van de week ook een vrouw die stond. Die steigerde als een paard. Maar op les moest ze het bekennen. Ze zegt, dat heb ik nooit geweten. Ja, ik zeg, meester, is nou je verdoemelijkheid. Met je, ik heb nooit geweten, je onkunde zou je verdoemen. Onderzoek de schriften, want deze zijn het, zegt de Heer Jezus, die van mij getuigen. Onkunde, dat is geen excuus. Nee. Maar die nou werkelijk onkundig geworden zijn, geestelijk, hè, die moeten het hebben van die enige wijsheid die bij God is. Christus, die is ons geschonken, wijsheid bij God, rechtvaardigheid. Heiligmaking, voorkomen verlossing. Dan heb je geen andere Heer meer. Dan zeg je, Heer, ik wil het alleen uit uw mond horen. Ja. Want dat is de waarheid. Hij is de waarheid. De weg, de waarheid in het leven. Dus dat betekent niet dat we ons dan moeten opsluiten in een klooster. Nee, want er ligt ook een dure roeping om het woord aan alle volken te prediken en de kreupelen en de verminkten in de heggen en stegen der wereld te dwingen om in te gaan. De aarde te bebouwen en te bewonen, dat wil dat eigenlijk zeggen. Geestelijk. De aarde te bebouwen. Waarmee bebouw je de aarde dan? Met stenen op elkaar messelen? Nee, dan ga je dat woord zaaien in een wel toebereide aarde. Dat is de aarde bebouwen. Opdat de aarde vol zal worden met de kennis des Heren. U zegt, lijkt er niet op. Nee, het lijkt er niet op. Maar deze wereld zal vergaan. Het ziet alles op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ja. Ik kan er nou niet verder op doorgaan, gemeente, maar kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God, dient hem. Is Baal God, dient hem. Het zal geen opgave zijn. Nee. Die hartelijke keuze, die was zo eenvoudig in het hart van Rut geopenbaard. Uw volk, uw God, mijn God. Omdat Christus zich aan haar geopenbaard had, dan kom je openbaar als een verdoemelijke Moabitische. Geen rechten, geen kinderrecht. Alleen maar één recht, dat is de eeuwige rampzaligheid. Maar hoe is ze nou een Israëlitische geworden? Door naturalisatie. Door die meerdere Boas. Door dat huwelijk van die meerdere Boas. Dat is nou zalig worden. Dat is nou zo eenvoudig zalig worden. Huh? Maar er moet een keer een grens komen in je leven. Je moet een keer die grens over. Je moet een keer overgezet worden van het koninkrijk der duisternis. Van het Moab der duisternis in dat koninkrijk van eeuwig leven. Ja. En dan weet je het hoor in je leven. De zon is opgegaan in mijn leven. De zon, Christus. Christus heeft het voor het zeggen gekregen in mijn leven. En dan mag die Rut zich vermaken op die akker van Boas. Dan wordt ze onderhouden. Dat noemen ze dan tegenwoordig de bekommerde kerk. Nee, dat was de bevestigde kerk. Al die dommigheid, al die inlegkunde van tegenwoordig. Al die vergeesteling, die allegorie. Is er dan geen allegorie? Jawel. Bijbelse allegorie. Allegoroma. Ja. Noemt Paulus ook. De berg Sion. En de berg Sinaï. De dienstmaagd en de kinderen. En de kinderen der belofte. Nou ja, kijk nou niet op doorgaan. Rut was een bevestigd kind van God. Dan kon dat huwelijk met dat huwelijk van Boas. Kijk, dat huwelijk van Boas. Dat was een naturalisatie. Hè? Toen werd ze van een Moabitische, een Israëlitische. Maar dat kan je niet allemaal stap voor stap letterlijk overzetten in het geestelijke. Net zo min dat bij de geboorte, bij de natuurlijke geboorte van een kind letterlijk overgezet kan worden naar het geestelijke. Dat is niet zo. Hoe is Adam geschapen? Als een kind? Nee. Als een volwassen lichaam. Daar lag hij. En toen blies God de adem des geestes in hem. Toen leefde hij. Zo gaat het ook in de wedergeboorte. Zo gaat het ook in de wedergeboorte. Dan word je niet letterlijk zo geboren als in de natuur. Dat is een schepping uit iets, uit niets iets. Schepping. En dan spreekt God in je leven, die spreekt tot de doden en dan leven ze. Dat is die geestelijke wedergeboorte. Uit niets geboren, uit God geboren. Ja. Uit het woord geboren. Dit is het zaad van de wedergeboorte. Het woord. Begeef u onder dat woord, want dat is het zaad der wedergeboorte. Als dat in je hart gezaaid wordt. En zorg dat de vogels het niet wegpikken. Maar laat je door dat woord bedienen. Laat je door die wet omploegen. En laat dat zaad in die wel toebereide aarde gezaaid worden. Opdat het zaad sterft in die akker. Opdat het vruchten wortelen benedenwaarts. Vruchten opwaarts mag dragen in je leven. In Christus. In die ware wijnstok geënt te mogen worden. Dat is het leven. Want dan word je uit die sappen van die wijnstok bediend. Wat doet een tak als een vrucht? Zeg het me. Niks. Hij mag ze dragen. Dat is toch een lief werk. Hè? Dan gaan ze buigen. Dan gaan die aren, dan gaan die takken buigen. Omdat God geworden is in je leven. Dan ga je voor God buigen. Hè? Dan ga je niet meer voor mensen buigen. Dan ga je voor God buigen. God heb het lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Houd aan, grijp moed. Roep die God aan in je benauwdheid. En hij zal je eruit helpen. En gij zult hem eren. Amen. O lieve heren, gij zijt geen land van uiterste duisternis. Absoluut niet waar hoor. Gij zijt een bron van eeuwig licht. Wij zijn duisternis, enkel zwart. Maar mocht het eens beleden worden, gelijk die bruid uit het Hooglied. Zo hartelijk beleed, ik ben zwart, doch lieflijk in zijn ogen. Lieve heren, het leven gaat door, u gaat door, omdat gij doorgaat. Straks houdt de tijd op en dan is het eeuwigheid. Mochten we onze tijd uitkopen, gij zegt, koop uw tijd uit, ijdel mens. Want de tijd is kort en de eeuwigheid eindeloos. Maar uw volk mag zich verheugen, eindeloos in u verheugen. En haar kortstondig ongeneugd, eindeloos verheugd. Heren, mag het nog gekend worden onder ons? Mag het nog medegedeeld worden onder ons? Maar heren, we smeken u, blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. De dag van de wereld gaat dalen. Maar in u, o Heere Jezus Christus, is eeuwig licht. Gij zijt het licht der wereld. Schijn toch in onze boze en donkere harten, opdat we verlicht mogen worden. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van die 122e psalm. En daarvan het derde vers, psalm 122. En daarvan het derde vers, dat vreed en aangename rust, een milde zegen, u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust, en wat er verder volgt in dat derde zangvers van psalm 120. Zegenbeden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt,
O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.